deze keer netjes op tijd was. Ik moet nog even wennen aan het stekkie, maar de Hubo en dan daarin tegenover. Nee, de stress is nou voorbij. Nu weet ik het allemaal heel netjes. Ik kom net terug uit Israël. Het was daar wel erg lekker weer. Dus ik moest wel even omschakelen. We waren met een man of... ik had zelf een team van 5. En we waren in een huis, een evangelisatiehuis, waar ook jongeren komen uit alle delen van de wereld. En met Israëli's, Joodse en Arabische gelovigen, hebben we de boulevard gedaan en de busstations. Want er komen en gaan natuurlijk ontzettend veel mensen, vooral soldaten. En we hebben weer echt duizenden boekjes uitgedeeld. Er is één boekje specifiek waarom ik, en dat ga ik opsturen naar Jan. En ik hoop dat als Jan het uit heeft, dat het een beetje verdeelt. Want het is ook wel belangrijk hoe mensen denken. We hebben vanavond ook gesproken hoe mensen hier in Kesteren denken. Dat is voor mij totaal vreemd. En misschien is het voor jullie vreemd hoe de Joodse mensen denken. Want ja, er is natuurlijk 2000 jaar van geschiedenis. En de christelijke geschiedenis is natuurlijk niet florissant. Vooral als je denkt dat Hitler en Stalin beide als kindje gedoopt waren. En voor een Jood zijn dat dan christenen. Nou, dat is natuurlijk geen goede reclame. En zo zit je met de Spaanse Inquisitie, met mensen die onder de zegen van de priester met kruis op hun schild naar Israël gingen tijdens de kruisvaarders om de Joden daar een kopje kleiner te maken. Nee, we hebben heel veel te overwinnen. En als je dan met een Jood praat, dan denken ze echt dat Jezus is een katholiek. Ja, want de katholieken die hebben zo druk over Maria. Nou ja, zijn zoon moet dan ook een katholiek zijn natuurlijk. En als ze dan Matthäus 1 vers 1 lezen, nou, dat is een openbaring. Dat hij de zoon van David, de zoon van Abraham is. Dat hij een Jood is. En zo mag je hen helpen om een juist godsbeeld te krijgen. Want op het moment dat je leeft met een juist godsbeeld, en dat kan alleen door zijn zoon. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Maar wie de zoon niet kent, kent ook de vader niet. En Johannes is, en dat is een Joodse broeder, is daar heel sterk in. Door het geloof in de Heer Jezus krijg je een juist godsbeeld. En als je leeft met een juist godsbeeld, dan is ook je denken juist en je doen juist. Het probleem met moslims, maar ook met Jodendom, is dat ze leven met een verkeerd godsbeeld. En daarom is hun denken verkeerd en hun doen verkeerd. Dus het is zo belangrijk om de mensen te brengen bij de Heer Jezus. Vorige keer heb ik gesproken over Jona. En de nadruk van deze avonden gaat allemaal over het gebed. Dus Jona was ongehoorzaam. Hij was al 3 dagen in de buik van de vis, of waar het ook was. En na 3 dagen en 3 nachten staat er, toen bad Jona. Het was dus na 3 dagen en 3 nachten dat hij in plaats van proberen uit die buik te kruipen of die maag, ging bidden. En toen zag hij ook in, God heeft mij in de zee geworpen. God heeft het beschikt dat er een vis kwam. En toen gebeurde er nog niets. Maar op het moment toen hij ging aanbidden en hij riep, het heil is des Heren. Ja, wat riep hij toen? Toen riep hij, de Heer Jezus is de redder van de wereld. Want heil betekent Jezus in het Hebreeuws. Dus toen kwam hij bij het evangelie terecht. Ja, toen kon de vis hem niet langer houden. En toen Jona wel ging, als een gebroken man, een gezonde man, in gehoorzaamheid, was 5 woorden een effect over een miljoenenstad. Dus het woord van God heeft kracht. Het woord van God heeft autoriteit. En als je als een gebroken instrument in gehoorzaamheid wandelt, dan gebeuren er dingen om je heen. En het is heel jammer dat Jona geen deel had aan de bewogenheid van God. Door deze profeet die racistisch was, kwam de grootste opwekking, maar hij genoot er niet van. En dat is zo belangrijk als wij dan mensen zijn die de Heere kennen, dat wij ook de bewogenheid van de Heiland hebben voor de mensheid om ons heen. En ik vind dat zo mooi, want dat boekje van Jona heeft Jona zelf geschreven. En hij komt er niet goed uit. En de Heer heeft het laatste woord. En ik hoop dat hij door zijn eigen boekje geleerd heeft om te wandelen met liefde voor alle mensen. Met een groot hart. Vandaag lezen de Joodse mensen op de meest heilige dag de grote verzoening, het boekje Jona. Toen ik eens een keer aan een rabbijn vroeg, waarom lezen jullie het boekje Jona? Zei hij heel eerlijk, omdat wij Jona zijn. Wij zijn zoals Jona. Wij waren, en je kunt het lezen in Jesaja, erop uitgestuurd. Wij waren geroepen om een licht te zijn voor de volkeren en het heil te brengen tot de einde der aarde. Hebben we niet gedaan. Maar nu wij als gemeente van Jezus Christus hebben diezelfde opdracht. Hoe staan wij erover? Ik was afgelopen zondag in een gemeente. Nee, het was maandag. Het was in Alphen aan den Rijn, in een gebouw. En er stond bij de bovendeur, boven de buitendeur. Boven de buitendeur. Dus als je er doorging. Als u door deze deur gaat, gaat u het zendingsveld in. Begrijpen we elkaar? Dus op het moment dat je dit gebouw verlaat, buiten is het zendingsveld. En je bent of een zendeling of een zendingsveld. Je bent of het een of het ander. Maar als je de Heer Jezus persoonlijk kent, en dan ben je al reeds geroepen om het woord verder te brengen. Allen. Wij zijn allemaal geroepen om het goede nieuws de wereld in te brengen. Dat was Jona. Jona bad, Jona aanbad. En dat had een geweldig effect. Nou, vanavond wil ik spreken over Daniël. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee, want Daniël betekent God is mijn rechter. Maar jullie moeten vanavond ook begrijpen, ik ga niet alleen over het gebed spreken, maar ik geef jullie ook een kapstok van zijn leven. Zodat je, als je dan zelf dat boekje leest, dat je het makkelijker zult begrijpen. Maar ook vanavond is de nadruk in het gebed. Want in het boekje Daniël is voor de eerste keer de oproep van Daniël om zijn vrienden erbij te halen om gezamenlijk te gaan bidden. En dat is ook zo belangrijk. Voor deze avond zijn we naar een koud kamertje geweest en hebben we gezamenlijk de avond bij de Heere opgedragen. Begrijpen jullie wat ik bedoel? En in hoofdstuk 2, vers 18 tot 23, daar zien we dan een gezamenlijk gebed van Daniël en zijn drie vrienden. Even het plaatje tekenen. Daniël is een jonge jongen en Daniël heeft adelsbloed. Hij is een prins. En in Jeruzalem leefden zo'n 50 tot 70 jonge prinsen. Jonge jongens die van adel waren. Dus eigenlijk de cream of the crop, de beste jongens van Juda, hè, de elite jongens. En bij de eerste deportatie van Nebukadnezar nam hij al deze jonge jongens mee en de rest liet hij in Juda en in Jeruzalem. De tweede keer, want Juda bleef rebelleren, nam hij 10.000 mensen met een beroep. Zoals timmermans en schilders en bouwvakkers. Die nam hij mee en één priester en dat was Ezechiël. Maar ze bleven rebelleren en de derde keer dat Nebukadnezar kwam, dat was in 586, toen heeft hij heel Jeruzalem verwoest. En toen zijn alle Joden verspreid en meegenomen in ballingschap. Drie keer is Nebukadnezar geweest en de eerste keer nam hij alleen die jonge jongens mee van een jaar of 14, 15. Jonge prinsen. En wat was het doel van deze jonge Judeese Joodse jongens? Om ze te hersenspoelen en ze heel bruikbaar te maken in dat Babylonische systeem. Nou, wat we vinden is, de meeste van die jonge prinsjes hebben compromissen gesloten. Hebben water bij de wijn gedaan en we horen dan ook niets meer van hen. Laten we even kijken in hoofdstuk 1, wat werd er van hen gevraagd? Nou ja, de wereld, want Babylon staat voor de wereld. Wij leven in deze wereld, in het Babylonische systeem. Amen. Babylon betekent verwarring. Daar leven wij in, Babylon. En wat wil de wereld? Wel, de wereld wil altijd het beste. Maar de Heer Jezus, de Heer God wil ook het beste. En hij wil ons lichaam als een levend offer. Maar ja, dat is ook zo met de wereld. Want kijk maar, in vers 4. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. Dus er was een herscholing van 3 jaar... En wat gebeurde er met hen? Het doel daarvan was dat ze Babyloniërs zouden worden. Nou, wat werd er van hen afgenomen? Wel, hun achtergrond, hun familie, hun thuis, Jeruzalem. Hun namen werden afgenomen. En uiteindelijk werd van hen ook gevraagd om dat Babylonische voedsel te eten. En dat was eigenlijk het laatste draadje met de wortels van de Heere God. Want dat voedsel van die Babyloniërs, dat was gewijd aan de afgoden. Nou, van de 70 prinsjes waren er 66, die hadden daar geen problemen mee. Die deden water bij de wijn en die aten het voedsel van de koning. Maar in vers 8. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hoveling of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. In de Bijbel zie je vaak dat de grote verzoeking is bij eten. Daar begon het toch ook bij met Eva en met Esau en bij de Heer Jezus. Oh, dat voedsel, dat heeft een macht. En Daniel had nog 1 draadje met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat waren de kosherwetten, de wetten van wat rein is en wat onrein is. Dat was het laatste draadje wat hij nog had in connectie met de God van Israël, met God, met de Heere God. En hij wist, als ik hierin toegeef, dan heb ik al mijn draadjes verloren. Ze hebben me al weggevoerd, ze hebben mijn naam al veranderd. Ik moet al de Babylonische kennis leren, maar dat ene draadje, ze gaan nu te ver. Ik moet God meer gehoorzamen dan de mensen. En hier is 1 man die in zijn hart een besluit neemt. Nou wist Daniel ook niet hoe dat af zou lopen, want als wij het boek Daniel lezen, dan overleeft hij het ene koninkrijk na het andere. En hij wordt zelfs 90 jaar oud. En aan het einde van zijn leven heeft hij nog steeds visioenen. En vast hij nog steeds, bidt hij nog steeds, onderzoekt hij de schrift nog steeds. Dus datgene wat hij besloten heeft in zijn jeugd, was niet een hype, was niet een momentopname. Dat heeft hem gedragen, beïnvloed, gefascineerd voor de rest van zijn leven. Er zijn niet veel Daniels. Er was er daar in Babylon 1. Weet je dat in die tijd dat Daniel dit in zijn hart besloot, in Jeremia 5, roept de Heere God Jeremia op. Jeremia, ga jij eens wandelen door Jeruzalem, of dat je er eentje vindt die oprecht is en mij zoekt. En Jeremia vond er geen. Er was 1 Daniel daar in Babylon die zich in zijn hart voorgenomen had zich niet te verontreinigen. En als gevolg van die positie die Daniel inneemt, wat de gevolgen daar dan van ook zijn, heeft toch een effect op 3 Judese jongens van dezelfde leeftijd. Shadrach, Meshach en Abednego. 3 jongens van de 70 prinsjes, die heeft hij daardoor beïnvloed. Dus wat was de gemeente op dat moment? 4 jonge jongens. 4 jonge jongens in Babylon, dat was de gemeente van Jezus Christus. Wat was de gemeente tijdens de vloed van Noach? 8 mensen die in de ark zaten. Dus het is altijd een kwestie van een klein overblijfsel geweest. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Die 4 jongens, die hadden besloten zich niet te verontreinigen. Het tweede wat we moeten leren is, de Heere God is soeverein. Zeg eens soeverein. Soeverein. Dat betekent dat hij regeert. En wat zien we in hoofdstuk 1 vers 2? De Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. Dus de Heere liet het toe dat Nebukadnezar Juda introk en die prinsen en later die 10.000 vakmensen en uiteindelijk Jeruzalem vernietigen, dat heeft de Heere toegelaten. Maar dat was niet om het Joodse volk te vernietigen. Want later lezen we het, als de 70 jaar voorbij zijn, dan gaat Daniël bidden en dan bewerkt God het zo door de volgende koning, Kores, dat ze weer terug mogen gaan. Maar waarom die discipline? Voor 490 jaar had het Joodse volk de Heere God geen Sabbatsjaar gegeven. En ze waren de Heere God 70 jaar schuldig. En wat deed het volk nog meer? Ze gingen achter de afgoden aan. We zien dat al in de woestijn. Mozes is even op de berg en ze aanbidden een gouden kalf. En ze noemen dat gouden kalf zelfs Yahweh. Als gevolg van afgodendienst, als gevolg van niet het houden van het Sabbatsjaar, zijn ze de Heere God 70 jaar schuldig. En haalt de Heere God ze uit het land, maar niet voor eeuwig. En in die tijd dat ze in Babylon zijn, dan zijn daar 4 mannen die hebben in hun hart een besluit genomen. Nou, zoals er staat in Daniël 1 vers 2, en de Heere gaf, zo staat dat ook in vers 9, maar nu niet voor Nebukadnezar, maar nu voor de gelovigen. Wat gaf de Heere Daniël? Genade, barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël, ik ben vervreesd voor mijn heer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezicht er slechter uitziet dan dat van die andere jonge mannen? Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hoveling had aangezet over Daniël, Hanania, Mishael en Azaria. Stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef. Kijk, het begint met de Heere geeft. Nebukadnezar de macht. Maar nu geeft de Heere aan Daniël genade en barmhartigheid. En het hart van de koning is in de hand van de Heer. Weet je wat de Heere nog meer geeft? Genegenheid bij Aspenas, de hoofdman die over deze jongen gaat. Dat was net als bij Jozef. Jozef vond genade bij Potifar. Als God met jou is, want dat was zo bij Jozef, Dan werkt hij ook door andere mensen heen om tot zijn doel te komen. En Daniël is heel nederig. Hij zegt, nou, hij zegt, ik begrijp het dat als jij ons dit voorrecht geeft... Ik doe even mijn trui uit, jongens, want het is een beetje heet. Dit voorrecht geeft, dat is heel gevaarlijk. Maar dan zegt Daniël, geef me dan 10 dagen. 10 dagen, oké? Okay? Nou, dat is toch niet te gek. 10 dagen op 3 jaar. Nou, 10 dagen en als het niet lukt, dan kunnen we weer iets anders proberen. Dus God bewerkte genade bij Daniël, barmhartigheid bij Daniël. God bewerkte ook het hart van die overste over deze jongens. En wat is wat is het gevolg? Kijk eens, in vers 17... In vers 16, daar zie je dat de wijn wordt weggenomen, het eten wordt weggenomen. Ze krijgen alleen maar plantaardig voedsel. Aan deze jongeman nu gaf God kennis, verstand van allerlei schriften, wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. En kijk nog even naar vers 15. Aan het einde van de 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al die jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Wat zien we eerst? De Heere God zorgt voor de gehele mens. Want eerst, want wat is de mens? De mens is geest, ziel en lichaam. In de wereld is het lichaam, ziel en over de geest, ja, daar weten ze niks van. Maar in Gods ABC is het eerst onze geestelijke wandel verticaal, dan ons gevoelsleven, de ziel en dan uiteindelijk ook het lichaam. En je ziet, fysiek zaten ze er beter uit, ze kregen kennis en verstand en inzicht in allerlei visioenen. Ja, dat is natuurlijk het geestelijk gebied. Dus op geestelijk gebied, op inzichtgebied, op een uiterlijk gebied, over de hele gelovige mens zorgt de Heere God. Hij zorgt voor jouw geest, hij zorgt voor jouw ziel en hij zorgt voor jouw lichaam. Amen. Mooi is dat, dat is met elkaar in verbinding. Ik vond dat zo mooi, want, oeps, want kijk, als je een evangelist bent, dan sta je 's morgens op, je gaat op je knietjes, je hebt ontbijt en je hebt tijd met het woord, je geeft het woord door aan je team, je gaat de straat op, je neemt de gitaar mee, je zingt een paar liedjes en dan gaan we een uur of vier evangeliseren. Maar 's middags heb je lunch gehad en dan, jongens, badlaken mee, we gaan naar het strand met de bal. Wat gaan we dan doen? Lekker spelen met de golven en een beetje voetballen. Want er staat ook in Zacharia dat op de pleinen van Jeruzalem de ouderen vandaag en de jongeren gingen spelen. En weet je wat heel gezond is als je een team meeneemt op een evangelisatiecampagne? Jazeker vasten, jazeker bidden, jazeker evangeliseren. Maar er moet ook tijd zijn voor spel. Want dan word je weer helemaal blij en dan voel je je lekker in je lijf en je hebt lekker gezwommen en je hebt lekker gevoetbald. Nou, en dan ga je lekker even op je rug liggen en laat het zonnetje eventjes jou een beetje vitamine D geven. En dan ben je weer helemaal klaar voor de avond. En spelen hoort erbij in je leven. Relax. Cool off, weet je. Dat is zo belangrijk. En hier zie je, dat vind ik wel belangrijk, God zorgt voor de gehele mens. Uiterlijk zagen ze er beter uit. Ze hadden inzicht gekregen en ze hadden visioenen en dromen. Meer dan 30 keer staat het woord visioen. En hier was natuurlijk nog geen Bijbel. Dus Daniel kreeg vergezicht. Daniel wist meer op zijn knieën dan die wijsgeren op hun tenen. En dat gaan we nu ook eventjes bekijken. Want er komt een moment dat Nebukadnezar heeft een droom. En daar is hij helemaal van streek. En dan zegt hij tegen al die wijsgeren, lees het maar, het is heel mooi om te lezen. Hij zegt, weet je wat ik van jullie wil? Ik wil dat jullie aan mij vertellen wat ik gedroomd heb. En ik wil dat jullie aan mij ook vertellen wat die droom betekent. Ja, zeggen die wijsgeren, ja, dat kan niemand. Nee, Nebukadnezar, als jullie wijsgeren zijn, dan moeten jullie vertellen wat ik gedroomd heb. En als je dat niet vertelt, dan hak ik je in stukken. Lekker ventje. Maar goed, zo ging het. Want die Nebukadnezar was een sluw kereltje. Die wist ook wel, ja, als ik die droom vertel, ja, die wijsgeren, die trekken een beetje aan die duim. Die kunnen er natuurlijk een prachtig verhaal van maken, want daar zijn ze wijsgeren voor. Hè? Wat kunnen ze mooi vertellen, maar als ze echt wijs zijn, dan moeten ze tegen mij vertellen wat ik gedroomd heb. En de dood hing over al die wijzen, inclusief Daniel en zijn vrienden. En toen Daniel dat gehoord had, riep hij zijn vrienden bijeen. Lieve broeders en zusters, en dat is natuurlijk het onderwerp, het gebed. Laten we daar even naar kijken in hoofdstuk 2, vers 17. Daarop vertrok Daniel naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden Hanania, Mishael, Azaria weten, opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniel en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babylon zou doen omkomen. Toen werd aan Daniel in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniel de God van de hemel. Waar begint het gebed mee? Met aanbidding. We loven de God van de hemel. En wat gebeurt er nadat Daniel de Heer aanbeden had, kreeg hij visioen, kreeg hij inzicht. En wat zien we dan? Dan zien we, en dat is zo belangrijk, lieve broeders en zusters, want dat standbeeld, die droom die Nebukadnezar had, dat is de geschiedenis die alreeds vervuld is en nog gaat vervuld worden. Want dat is een standbeeld en het hoofd is van goud. En dan krijg je zilver en koper en ijzer en de tenen, ijzer en leem. Ja, dat is het Babylonische Rijk, dat is het Medo-Persische Rijk, dat is het Griekse Rijk, dat is het Romeinse Rijk. En die 10 tenen, daar zitten we nu in. En dat is allemaal geschiedenis. 100% uitgekomen, maar dan ook is daar een rollende steen, niet met handen gemaakt. En die rolt, en die steen die rolt, die Rolling Stone. En die verbrijzelt dat hele standbeeld. En wie is de Rolling Stone? Dat is de Heer Jezus. Het koninkrijk van de Heer Jezus zal eens deze gehele wereld vervullen. Dat zag Daniel toen al. Dat is mooi, hè? Nou, dit vind ik zo geweldig, want God is soeverein. En dan moet je kijken wat hij daarover zegt. Vers 21. De naam van, hij verandert de tijden en de tijdstippen. Hij zet koningen af, stelt koningen aan. Hij geeft wijsheid aan wijzen, kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het hart is, want het licht woont bij hem. U, God van mijn vader, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht gegeven hebt. En mij nu hebt laten weten wat van u hebben verzocht. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. En dan zegt hij in vers 24b. Breng de wijze van Babel niet om. Breng mij bij de koning, zodat ik de koning de uitleg kan geven. Nou, en dan gaat hij die uitleg geven. En dan zegt hij allereerst in vers 28, er is een God in de hemel die verborgenheid openbaart. Wat doet Daniel? Daniel is goed bewust dat hij de Heere God alle eer geeft. Wat zeggen die wijzen? Niemand kan dat. Niemand kan een droom vertellen die een ander heeft. Maar dat is niet waar hoor, want bij God kan het wel. En Daniel bewijst dat de God van de hemel een visioen openbaart. En Daniel vertelt precies wat dat dreigende standbeeld, want het heeft hem echt laten shaken, die Nebukadnezar, wat dat standbeeld betekent. En wat is de reactie van Nebukadnezar? Want hij was dat hoofd van goud. Moet je kijken wat hij doet in hoofdstuk 3. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld. De reactie van die trotse Nebu was, ja, maar dat gaat niet gebeuren hoor. Dat er zilver komt en brons en ijzer. En wat deed hij in reactie op die droom en die uitleg van Daniel? Hij gaat een gouden beeld maken. Met andere woorden, ik zal voor eeuwig heersen. Er komt geen Medo-Persisch Rijk, er komt geen Grieks Rijk, er komt geen Romeins Rijk. Maar het is wel gekomen, toch? Maar dat is die trots, hè? En de Heere God die waarschuwt, Nebukadnezar in hoofdstuk 2, in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Maar die man die moet heel diep vallen, hoor. Want uiteindelijk zit hij op zijn knietjes in het gras en heeft die nagels als arend, klauwen. En dat om zo diep moet hij gaan, want hij zegt, is dit niet het grote Babylon dat ik gebouwd heb? Ja, dat is allemaal dat trotse. Dat moet vernederd worden. Oh, dat is mooi, man. Dus wat zegt Nebukadnezar tegen zijn vaklui, jongens? Een groot standbeeld. Maar ik leef voor eeuwig. En dat voor mij, dat is eeuwig. Alleen maar goud, hè? Alleen maar goud. En het tweede was, er kwam een wet. Een anti-goddelijke wet. En Daniel was er niet. Dus die drie vrienden, die kregen te maken met een nieuwe wet. Iedereen moest buigen voor dat gouden standbeeld. En nu was hun Bijbelleraar er niet bij. Maar die drie jongens waren zo beïnvloed door Daniël dat ze nu op eigen benen, zeg eens eigen benen. Er komt een moment dat er een hongersnood komt naar het woord van God. Er komt een moment dat je op eigen benen komt te staan, omdat er geen leraren zijn in de buurt. En wat ik zo mooi vind van hoofdstuk 3 is, die drie vrienden staan op eigen benen, maar succes. En ze buigen niet. Dat vind ik een wonder. Duizenden mensen, heb je wel eens die posters gezien? Vroeger, op zondagschool, die buigen voor dat standbeeld. En dan staan daar drie Judese jonge mannen en die buigen niet. En die buigen niet. En ze worden in de brandende oven gegooid. Maar voordat ze in de brandende oven gegooid worden, geven ze een getuigenis tegen Nebukadnezar. Laten we dat even lezen, want dat vind ik zo mooi, man. Dat vind ik super. Hoofdstuk 3, gaan we even kijken. Je ziet het in vers 8. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Nou, dat hing boven hun hoofd. En dan zeggen ze, als ze dan bij die Nebukadnezar komen, want ze hebben niet gebogen, ook niet geknikt, nee. Het is geen compromis. En dan zeggen ze tegen Nebukadnezar in vers 17. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, zeg eens, zie je dat? En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Nou, dat werd hij natuurlijk op zijn pikkie getrapt, want dat vond hij niet leuk. Dat was hij niet gewend. Dat er mensen tegen hem zeiden, als God ons verlost, geweldig, maar als God ervoor kiest om ons niet te verlossen, toch buigen we niet voor dat beeld. Maar toen werd hij kwaad hoor. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld. Zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal beter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. En wat gebeurt er? Die drie jongens worden in het vuur gegooid. Dat vuur werd niet geblust, maar de kracht van het vuur wel. Want wat gebeurt er? Kijk eens, in vers 25, Nebukadnezar, het zit hem toch niet lekker. En dan komt hij daar bij die vuuroven. En wat ziet hij? Ik zie 4 mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van de zoon van de goden. Waarvan zijn deze 3 jongens bevrijd? Ze gingen gebonden het vuur in. En toen Nebukadnezar in het vuur keek, zag hij er allereerst 4. Wie is die 4e persoon? In jouw benauwdheid is hij benauwd. De Heer Jezus voor Bethlehem was bij hen in het vuur. En wat was er gebeurd met die touwen? Die touwen was het enige waar ze van afgekomen zijn. En ga jij nog eens een keertje door het vuur? Het zal alleen maar bevrijding brengen. Bevrijding van vrees van mensen. En wat gebeurde er hier? Nebukadnezar is ooggetuige van die 4e persoon. En dat is de Heer Jezus. En Nebukadnezar is ook ooggetuige dat vuur dat vlamt, maar de kracht van het vuur is weg. Het enige wat die 3 jongens verloren hebben, dat zijn datgene wat hun gebonden hield. Dat zijn die touwen. En dat heeft een effect op Nebukadnezar hoor. Want wat roept hij uit? Kijk eens even naar hoofdstuk 3, vers 29. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken zal worden gehouden, dat zijn huis al de mesthoop zal worden gemaakt, want er is geen ander God die zo redden kan. En hier zien we al, Nebukadnezar wordt gewaarschuwd. Nebukadnezar ziet dat de God van die 3 vrienden de God van de allerhoogste God is. En hij geeft alreeds een gebod uit. En het heeft een geweldig effect in dat rijk van Babylon, dat Babylonische rijk. En dan komen we in hoofdstuk 4 en dan heeft hij weer een droom. En ook die droom, ja, die brengt hem in contact met Daniel. En Daniel zegt iets, beste Nebukadnezar, vers 27. Daarom, o koning, laat mijn raad u wel gevallen zijn. Breek met uw zonde door gerechtigheid te betrachten en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Misschien zal er dan verlenging van uw voorspoed zijn. Nebukadnezar wordt geconfronteerd met zijn zonde. En Daniel zegt, Nebukadnezar, breek met je zonde, bekeer je. Dan zal het koningschap blijven, maar als jij je niet bekeert, dan zal het koningschap van je zoon worden afgenomen. Dus Nebukadnezar wordt gewaarschuwd in hoofdstuk 2. Nebukadnezar wordt gewaarschuwd in hoofdstuk 3. Nebukadnezar wordt gewaarschuwd in hoofdstuk 4. En wat zien we dan? Dan zien we in vers 30 de top van zijn rebellie, zijn eigenwijzigheid en zijn trots. Want wat roept hij uit? De koning nam het woord en zei, is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Dat is Babylon. Wie staat daar centraal? De mens. Ik, mijn, weet je wel, groot, sterk, in eigen kracht. Ja, en direct reageert de hemel. Direct reageert de hemel. En wordt hij als een dier en eet hij gras? En wat staat er aan vers 34? Na verloop van die dagen sloeg ik, dat zegt hij zelf, hè, Nebukadnezar mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug. Ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. En hier komt Nebukadnezar tot bekering. En broeders en zusters, wij zullen Nebukadnezar terugzien in de hemel. Dat is een van de mooiste verder over de soevereiniteit van God. Vers 35. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel. En de bewoners van de aarde, er is niemand die zijn hand kan wegslaan. Of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. En hij kreeg ook zijn eer terug. En dan zegt hij uiteindelijk in vers 37b, hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. Nou, hier zie je de gebrokenheid, de vernedering van Nebukadnezar. Maar dat is een prachtig stuk geschiedenis. Maar hij is tot deze geloofsovertuiging gekomen door het getuigenis van Daniel en zijn drie vrienden. Begrijpen we elkaar? Begrijp je hoe belangrijk dat die vier jongens zijn voor een Nebukadnezar? Amen. En nu gaan we het volgende hoofdstukje kijken. Hoe belangrijk Daniel is voor het Joodse volk. Want Daniel overleeft die 70 jaar. En als die 70 jaar voorbij zijn, dan is die beste broeder ook al 85, tussen de 85 en de 90. En wat doet hij? Hij bestudeert het woord. En welk woord? De rol van Jeremia. En wat staat er in Jeremia 25 vers 11? Daar staat dat de periode dat ze in ballingschap moesten gaan 70 jaar was. Daarom zei Jeremia in een brief aan de ballingen, ik heb goed nieuws voor jullie, ik heb een goede hoop en ik heb een toekomst, want het is een tijdelijke zaak. En toen die 70 jaar om waren, toen reageerde Kores. En weet je wat er staat in Jesaja 45 vers 1, 125 jaar voordat Cyrus Kores geboren werd, dat Kores door de Heere gebruikt zal worden om dat volk weer terug te brengen. Terug te laten gaan. Dat was een wonder. Want dat was een arbeidskracht die ze verloren. Duizenden mensen. Maar God bewerkte dat in het hart van Kores. En dat staat via Jesaja 125 jaar bij name voor zijn geboorte al reeds geschreven. Mooi, hè? En dan komt Daniël vastend en biddend en studerend uit de schrift tot het inzicht. De 70 jaren zijn voorbij. Laten we dat even bekijken in hoofdstuk 9. Want dat vind ik zo mooi, hoor. Tussen haakjes. Ik moet eerst nog even wat zeggen over die leeuwenkuil. Weet je, pas toen stierf een zanger. Gert en Hermien. Gert Timmerman. En Gert Timmerman zei aan het eind van zijn leven: ik heb altijd te maken gehad met jaloezie. Met mensen die jaloers waren op mijn stem. Jaloers waren op mijn succes. Jaloers waren op mij. En daar had Daniël ook last van. En op een gegeven moment, toen kwam er weer zo'n antigoddelijke wet, dat de mensen verbiedt om te bidden. En wat deed Daniël? Hij ging gewoon bidden zoals hij het altijd deed. Met open vensters. Je zou zeggen, nou ja joh, als er nou eenmaal zo'n wet is, joh, dan het raamdicht gedaantje ervoor, weet je, bid maar een beetje water bij de wijn. Nee, dat deed Daniël niet. Hij deed wat hij altijd gedaan had, vensters open en hij bad en hij werd voor de koning gebracht en hij werd in de leeuwenkuil gegooid. Maar toen kon de koning niet slapen. En wat deed Daniël? Lag lekker te slapen tegen de manen van de leeuwen. Amen. En hij wordt weer en Daniël wordt ook bevrijd uit de leeuwenkuil. Omdat hij geen water bij de wijn deed. Kijk maar in de studie die ik meegeef, dat het heeft een vreselijke gevolgen als je water bij de wijn doet. Maar de meeste gelovigen hebben een prijs en doen water bij de wijn. Ik heb dat gemerkt, ik was een jong gelovige en toen was er zo'n christelijke organisatie in een prachtig hotel. Ik zeg, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Het zijn helemaal geen Joden. Weet je hoe ze het voor elkaar kregen? Omdat ze iets ondertekend hadden. Ze hadden ondertekend dat ze niet zouden evangeliseren in Israël. En toen mochten ze daar een hotel bouwen. Kijk, water bij de wijn, compromises. Nou, dan heb jij je hotel. En er zijn heel veel christenen die dat gesponsord hebben. Anders zou dat hotel er nooit gekomen zijn. Weet je dat de meeste christenen water bij de wijn doen, een prijs hebben? Er zijn er enkelen, en ik hoop dat jullie hierbij horen, die zeggen, ik maak vanavond een besluit in mijn hart. Zover ik verder niet. Ik ga God gehoorzamen boven de mensen. Ik zal besluiten om geen water bij de wijn te doen. Ook al kost het mijn leven. Hè? Want het had die drie vrienden hun leven kunnen kosten. Maar dat hadden ze niet mee. Het had Daniël zijn leven kunnen kosten. Oh, die leeuwen hadden best honger hoor. Want die volgende mannen die erin gegooid hebben, die hebben nooit de bodem geraakt. Toen waren ze al opgegeten. Dus zat hem niet in die leeuwen. Maar besluit jij om in deze generatie, in de tijd die we nog hebben, een man van het woord te zijn. Een man van bijbelstudie te zijn. Een man van vasten te zijn. Of een vrouw van gebed te zijn. En Daniël was zo'n man. En die vrienden waren zulke vrienden. En gestadig door bleven ze in datzelfde patroon doorgaan. En de Heere bevrijdde ze op wonderlijke wijze. Maar er zijn er ook, zegt Hebreeën 11, die werden niet bevrijd. Maar die hebben wel hun getuigenis bewaard tot het einde. En die kregen de kroon. En ik verlang er zo naar om trouw te zijn tot de dood. Geen water bij de wijn doen. Ik ben tot op 21-jarige leeftijd tot bewust geloof gekomen. En toen wist ik, als ik een keuze maak voor de Heer Jezus, mag ik niet meer voor mezelf leven. Dat mag ik niet meer. En ik heb mijn tekortkomingen gehad in die 44 jaar. Maar het is een wonder dat ik vanavond voor jullie sta. Want ik heb, I made up my mind. Ik heb in mijn hart besloten Jezus te volgen. Wat daar de prijs ook van is. En ik mag nog steeds in diezelfde wedloop staan. Maar het uitzicht wordt steeds mooier. Mijn wandel met de Heer wordt steeds rijker. Mijn liefde voor de Heiland groeit. En zo was het ook bij Daniël. Hij is nu 85, 90 jaar. En hij bestudeert de schrift. En hij komt tot een ontdekking. De 70 jaar zijn voorbij. Laten we even nog kijken naar Daniël 9. Hoeveel tijd heb ik nog? Vijf minuten, 10 minuten.
Daniël 9, dat is zo belangrijk. Nou, ik kan het niet vertellen, maar ik moet het toch vertellen. Ja, Daniël 7 en 8, nog even. Kijk, dan krijgt Daniël een visioen, inzicht op de toekomst. En dat is zo nauwkeurig beschreven. Maar er is een heel groot verschil met de rijken die Nebukadnezar ziet en de rijken die Daniël van God ontvangt. Bij Nebukadnezar worden de rijken vergeleken met goud, zilver, koper, ijzer, edele metalen. Maar in hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 worden die rijken, Babylon, Medo-Persië, Griekenland, Rome, 10 staten, vergeleken met wilde, ontembare dieren. Lieve broeders en zusters, die rijken van deze wereld liggen in het domein van Satan. En God ziet ze als wilde, ontembare dieren. Een luipaard, een leeuw, een tijger, een geit. Weet je wel? Zo worden ze beschreven. Zo ziet God hun. Dus wees niet jaloers op hen die een positie hebben in het domein van Satan. Want op een gegeven moment komt hier ook het oordeel over. En dat lezen we in Openbaring 17 en 18. En Daniël, van Gods point afgezien, zag hij die rijken als wilde, ontembare dieren. Maar hij zag ook de oude vandaag. Hij zag ook dat het koningschap van de zoon aan de vader gegeven wordt. Of de vader het aan de zoon geeft. Dat zien we ook in hoofdstuk 7, vers 13 en 14. En dat mag Daniël allemaal zien, wat voor ons nog steeds toekomst is. En dan komt hij in hoofdstuk 9 en dan gaat hij bidden. En dan vind ik zo mooi dat gebed. Want ik heb dat gebed ook eens gebeden. Toen was ik in Ghana. Toen was ik in Ghana en toen hoorde ik bij een gevangenis dat die gevangenis die was gebouwd door de Nederlanders 300 jaar geleden. Maar niet als gevangenis, maar als een fort. Om de slaven daar een nachtje te laten verblijven tot het volgende fort, om ze uiteindelijk in Accra of in Mombasa in Kenia te verschepen naar Amerika. Onze voorvaderen hebben mensen genomen uit hun stammen en uit hun dorpjes en verkocht als slaven. En ik ben ook een Nederlander. En wat ik nou zo trof was, ik ben toen ook op mijn knieën gegaan en toen heb ik gezegd, wij hebben gezondigd en de passie van mijn hart is om die gevangenen in Ghana, in Kenia, overal in Afrika, een Bijbel te brengen. Die in die forten nu zitten, wat nu gevangenissen zijn. En dat is ook dat, die houding, hè, die gebrokenheid, wat vinden we ook terug bij Daniël. Lees je even mee. Nou, hij merkt iets op vanuit zijn Bijbelstudie in vers 2. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniël in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Dus hij ziet in vanuit de schrift en dan leest hij Jeremia 25 vers 11, waarin Jeremia heeft gezegd het zal 70 jaar zijn, dat die 70 jaar voorbij zijn. En dan gaat hij, ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeten en vasten in zak en as. Ik bad tot de Heere mijn God, ik deed belijdenis en ik zei, och Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die hem lief hebben. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten. Wat zegt hij? Hij zegt niet zij, hij zegt wij. Mij inclusief. Ik ben ook tekort gekomen. En dan gaat de Heere hem een antwoord geven, lieve broeders en zusters. Nou ja, je ziet het hier in vers 24. 70 weken zijn er bepaald. En vers 25, dat Jeruzalem herbouwd zal worden. En na 62 jaarweken zal de Messias komen. En de Messias die zal in vers 26 uitgeroeid worden. En als je hier een studie over maakt, dat is een hele avond op zich, dan is deze profetie op de dag af uitgekomen. Op de dag af hebben ze hem nagerekend. Dat gaat samen met Nehemia 2, toen Jeruzalem werd herbouwd, 483 jaar. En dan kwamen ze bij de dag dat de Heer Jezus Jeruzalem inreed en gekruisigd werd. In die week. Precies. Weet je, die Joodse rabbijnen die hebben het niet met dat hoofdstuk. Want dat bewijst ons dat de Messias gestorven is voor de vernietiging van de tempel. Want die is 70 na Christus vernietigd. Dus ze weten niet hoe ze dat uit moeten leggen. En weet je wat ze daarom gedaan hebben? Precies hetzelfde als met Jesaja 53. Verboden. Verboden om Daniël 9 te lezen. Want daarin staat dat de Messias moest gestorven worden voor de vernietiging van de tempel. En dat er nog een jaarweek in de toekomst komt. En dat is die 7 jaar van grote verdrukking. En dat zag Daniël al toen. Mooi, hè? Is toch mooi? Want de beschrijving van die koninkrijk in hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8, dat is zo to the point. Dat is geweldig. En in hoofdstuk 9, nadat hij zo gebeden heeft, krijgt hij een inzicht van de eerste en de tweede komst van de Messias. Die rollende steen die de hele aarde zal bedekken en die dat beeld zal vermorzelen. En die Messias die afgebroken moet worden voor de vernietiging van de tempel. Dat zag Daniël daar in Babylon. Omdat hij een besluit genomen had op 17-jarige leeftijd. Omdat hij zichzelf vereenzelvigt met het volk. Wij hebben gezondigd. Wij hebben niet geluisterd naar de profeten. Hij identificeert zich met het volk. En daardoor kan God gaan werken door hem heen. En geeft hem inzicht in zaken die nog steeds in de toekomst liggen voor ons. Mooi, hè? Want het is allemaal uitgekomen. Want toen ze met dat verlangen naar de volgende koning Cyrus Kores gingen. Zei Kores, goed, ik laat jullie teruggaan. En wat gebeurde met het Joodse volk? In Psalm 116. Ze waren als mensen die dromen. Het is toch te mooi om waar te zijn. En het is allemaal uitgekomen. En ze zijn teruggegaan. En ze hebben de muur herbouwd. En ze hebben Jeruzalem gebouwd. En ze hebben het altaar daar weer neergezet. En de Heer Jezus is gekomen in Bethlehem. En toen was Bethlehem een deel van Israël. Dat is wonderlijk gegaan. En dat mocht Daniël al zien, omdat hij een besluit genomen had in zijn hart. Omdat hij de Bijbel serieus nam. En omdat hij belijdenis deed van zonde. En met God pleitte in vasten en in gebed. Nou komt er tot slot nog een gebed. En dat is in hoofdstuk 10. Dan bidt Daniël weer voor het volk. En dan duurt het 21 dagen voordat hij een antwoord krijgt. Want er is een geestelijke strijd, lieve broeders en zusters, op het moment dat je gaat spreken over gebed, en als je gaat spreken over lofprijs, en als je gaat spreken over zonde belijden en vernederd leven, zodat hij verhoogd kan worden, dan zit je in een geestelijke strijd. En het duurt 21 dagen voordat Daniël een antwoord krijgt. Maar dat is vandaag niet meer zo, hoor. Toen de Heer Jezus op aarde was, duurde het geen 21 dagen voordat de demonen moesten vluchten. Dat ging gelijk. En de Heer Jezus heeft openlijk gezegevierd op het kruis van Golgotha. En hij heeft daar alle demonen verslagen. Wij leven in een nieuwe open weg met hem. En wij hebben autoriteit door ons gebed. Dit is nog het oude verbond, maar wij leven onder het nieuwe verbond. Hoe zullen wij verder leven? Laten we dat nog even lezen in hoofdstuk 12. Hoe zullen wij verder leven? Wel, in hoofdstuk 12, vers 3, daar staat... Nou, eerst over de toekomst, vers 2. Velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. Lieve broeders en zusters, er zijn twee wegen. Er is een weg naar de hemel en er is een weg naar de... Er zijn geen drie wegen, Daniël 12, vers 2. Dus waar zouden wij mee bezig moeten zijn? Dat is met vers 3. De verstandigen zullen blinken als de glans van de hemelgewelf. En zij die er velen rechtvaardigen als de sterren voor eeuwig en altijd. Het is zo belangrijk dat wij bezig zijn om mensen bij de Heere God te brengen. En daar ben je verstandig bezig. Hij die zielen wint is wijs. En daarom als ik dan met een team naar Israël ga, of ik vertel vandaag in de garage, of waar ik ben over de Heer Jezus. En ik verlang er zo naar dat ze naar de Heere God toe gaan. Ja, dan ben je wijs. En mijn verlangen vanavond door deze spreekwoord is dat jij nog meer van de Heere God gaat houden. Want het leven met hem is een leven in overvloed. En zo'n, ja, hier vers 12. Welzalig is hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. Je bent gelukkig als je blijft verwachten, maar u gaat heen tot het einde, want u zult rusten, u zult opstaan en uw bestemming aan het einde van de dagen. Wij kunnen allen tot onze bestemming komen. Als wij ervoor kiezen, net als Daniël, je voor te nemen om de Heere God de eerste plaats te geven. Mag ik u voorgaan in een gebed? Vader in de hemel, ik wil u zo danken voor deze avond, heren. Hier was één broeder onder een 70 Judese prinsen. En op een gegeven moment zei hij, dat laatste draadje kan ik niet doorknippen. Want dan verlies ik al mijn contact met mijn God. Ze hebben mijn huis van me afgenomen, ze hebben mijn familie van me afgenomen, ze hebben mijn naam van me afgenomen, ze hebben mijn leerboeken van me afgenomen, maar ik heb Gods woord in mijn hart en ik heb ook nog de dingen die ik in mijn maag krijg, dat is nog verbonden met de God van Israël. En deze Daniël wist ook niet dat God zo met hem zou zijn. Dat hij bij al die koninkrijken, het Babylonische, het Perzen, en altijd weer een positie kreeg en voor velen tot zegen was. Hij was een zegen voor de Babyloniërs. Hij was een zegen voor de ballingen. Maar hij is ook een zegen voor ons vandaag. Want hij heeft geprofeteerd over zaken die nog gebeuren moeten. Zo Daniël, zo wij. Kom tot uw doel in Jezus' naam. Amen.